Dat is nog eens wat, hè, om te knielen voor een preek. Maar het was om water in te schenken. Dus dat, ik heb zo hard meegezongen dat ik krijg er een droge keel van. Dus, ja. Goedemorgen. Today I choose to follow you. I choose to follow you. Dat is bloedlink. En eigenlijk is het best heel brutaal. Maar goed, daar komen we nog op. Ik begin even met wat anders. Ik ga het niet voorlezen, maar als u mee wil lezen. Matteüs 16. En dan vanaf vers 13, dat stuk. Dat Jezus 3 dagen verder gaat lopen met zijn discipelen om ze 1 lesje te leren. 3 dagen lopen voor 1 les. Wij zitten 1 uur achter het internet voor 3 lessen. Maar goed, dat is even wat anders. Dus Matteüs 16, vers 13, even als introductie. Jezus die is hier naartoe gegaan, naar Caesarea Philippi. En nou, dat is zo'n 40 kilometer ten noorden van Galilea. Nou, 3 dagen lopen, dat is aardig wat. Hè? Dat is ja, niet helemaal avondvierdaagse, maar het is toch een aardige wandeling in dat klimaat. En met die schoenen trouwens, met die sandalen. En dan gaan die discipelen, die gaan met hem mee. Maar Caesarea Philippi was eigenlijk een verschrikkelijk oord. Caesarea Philippi was dat was een hele grote rots, een grot. En die leek op een hele grote mond, eigenlijk bek gewoon, met tanden. En daar werd de god Pan aanbeden. En ze moesten er natuurlijk een beeld van maken, want ja, een onzichtbare god, dat kon niet in die tijd. Daar moest je dan een beeld van maken, zodat je toch een idee had van hoe die eruit zag. En die werd dan aanbeden en die bek, die tanden, dat werd de poort van de hel genoemd. Er werden offers gebracht, bloedoffers. En dat gat daarachter was 240 meter diep in de grond. Ja, dat was toch al eventjes wat. Nou, daarnaast was een tempel, daar gebeurden allerlei smerige dingen. En dat gaat dan heel vaak samen. En als u leest in dat stuk dat de kaken van de hel, dat Jezus, dat Simon Petrus die zegt dan, Jezus die praat, hè, die vraagt, stelt een vraag, wie ben ik dan? En dat vragen stellen van Jezus, daar komen we nog even op terug. Maar wie ben ik dan? En dan zegt Petrus, die weet het natuurlijk meteen, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, dan krijgt hij een compliment, Petrus, een van de weinigen die hij krijgt van Jezus. Meestal zegt hij, pas op. Maar hier zegt hij, zalig ben jij, Simon Bariona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u dat jij bent Petrus en op die Petra, op die verklaring, op die rots, die geweldige verklaring van Petrus, zal ik mijn gemeente bouwen en de kaken van het dodenrijk. En dat zei Jezus niet voor niks, want ze stonden er vlakbij. Maar die kaken van het dodenrijk, zoals de mensen dat toen zagen, die zullen haar niet overweldigen. Nou, en dan gaat het stuk verder. Nou, tegenwoordig is dat die plaats, die heet Banyas, hè, die is er nog steeds. En dan denk je, hoe is het nou toch mogelijk dat die Joodse jongens, en wij beseffen dat eigenlijk niet meer. Maar als je de Bijbel leest, dan moet je je altijd realiseren, in welke tijd was het? Wat begrepen zij die dit lazen, soms ook wel even 100 jaar later? Wat hield het in voor die tijd? Nou, ik kan u vertellen, de doorsnee Joodse jongen, die zou nooit 1 voet gezet hebben in Caesarea Philippi. Daar kwam je niet. Dat deed je niet, dat was afgelopen. Dan werd je uit je familie gezet. En als je daar naartoe zou reizen, nou, dat zou niet best zijn. Als ze zouden weten dat je gaat, zouden ze meteen je paspoort of wat dan ook verstoppen. Dat was een schande. Maar ze gingen mee, want ze waren discipelen. Ze waren trainees, ze waren volgelingen. We hebben het gezongen over het volgen van Jezus. I choose to follow you. Discipel zijn in die tijd was vermoeiend, uitdagend, beangstigend en ook wel stimulerend. Want die rabbies in die tijd, die hadden allemaal discipelen. Jezus was niet de enige. Het was een model wat al eeuwenlang bestond. En die waren gepassioneerd, die waren grappig, onvoorspelbaar. En hoe werd je nou eigenlijk discipel? Nou, als je rond je 14e, 15e, dan kon je twee kanten op. Je kon doorstuderen of je moest een vak leren. En het was meestal het vak van vader. Dat was meestal het vak wat je vader had of in het bedrijf. Daar ging je dan mee verder als je niet door kon studeren. En wat was nou de reden dat je niet door kon studeren? Dat is heel interessant als je dat bestudeert. Dan, je moest namelijk een rabbi uitzoeken. Een rabbi om zijn student, zijn talmid, zijn volgeling, zijn discipel te worden. En die moest je uitzoeken. En dan zocht je zo'n man uit. En het doel was, omdat je die man uitzocht, dat doel was niet zozeer om te studeren, kopie-kopie, om alles, ja, je moest natuurlijk de hele Oude Testament uit je hoofd leren, maar goed, dat was even een bijzaak, nog even zo, hè. Maar je moest eigenlijk, was het idee, om net zo te worden als die rabbi. Dat was, daarom koos je zo'n man. Jij koos hem uit. Je zou zeggen, jij koos hem uit om zijn juk te gaan dragen. Dat was een heel bekend begrip. Een juk was eigenlijk een soort leerstoel. Dat was een levensweg. Dat was, ja, de hele filosofie, de hele theologie, alles, de hele levenswijze, niet alleen maar de theorie, van zo'n rabbi. En hoe deed je dat dan? Nou, dan liep je naar zo'n rabbi toe en dan ging je zingen, Today. Ja, u heeft het. I choose to follow you. Nou, dat zong je niet echt. Want dan dacht hij al sowieso van, wat is dat voor een rare vogel, hè? Maar goed. Nee, maar je ging naar hem toe en je zei van, beste rabbi, ik wil een discipel van u worden. Ik wil uw juk op mij nemen. Dan zei die rabbi, oké. En dan was er een testperiode. Nou ben ik er nog niet helemaal achter hoe lang dat was. Maar sommige rabbies hadden eigenlijk al meteen door, dit wordt het niet. Dit wordt het niet. Ik heb ooit eens met de KNRM op de Noordzee gezeten om een film te maken over aspirant-zendelingen. En toen zei die bootkapitein van die reddingsboot, we voeren Scheveningen uit, en die zei van, nou, heel vaak zie ik het al bij de manier waarop iemand een tros losgooit. Dan weet ik het al. Als zo'n kandidaat meegaat, die wil dan ook mee. Of bij de eerste, de beste golf, dan valt hij om en dan, oh, dan zie je al van, ik weet het niet, dit moeten we nog even verder testen. Dat was heel leuk. Nou, dat deden die rabbies ook. En die rabbies, die wilden dan een paar, die vroegen zich af, kan deze jongen mijn juk gaan uitdelen? Kan hij dat dragen, maar kan hij het uitdelen? Die rabbi vroeg zich af, kan die zo worden zoals ik? Zou die kunnen doen wat ik doe? Heeft hij het in zich? En dan stelde hij hem vragen. En ik zei het net over Jezus, die vroeg ook, hè. Je ziet, als je alle vragen zou optellen, dat moet ik nog eens een keer doen. Alle vragen die Jezus stelt. En weer een tegenvraag. Heel erg Hebreeuws-Joods denken. Dat hoort, en dat zit eigenlijk in grote wijsheid in. En, want dan stelde hij vragen over de Torah, over de woorden die uitgesproken werden, over bepaalde passages, over tradities. Of hij stelde vragen over andere rabbies. Of over de profeten, over de overleveringen. Wat was nou zijn interpretatie? Hoe dacht hij over de wetgeving? Die rabbi die grilde die jongen door en door, want hij wist, ik ga heel veel tijd in deze persoon steken en in die anderen die mij volgen. Daar ga ik mijn tijd en mijn energie in steken en ik wil dat niet voor de katse viool doen. Dus dan kwam er een beslissing. En als die beslissing nee was, dan was het van, nou, je bent een aardige jongen, maar ik neem je niet mee. Jij kan mij wel kiezen, Maar ik kies jou toevallig dus niet. Het gaat niet door, jochie. Je bent gezakt. Maar, je hebt het niet in je. Maar ga heen, leer een vak. Word wijs en word herder, visser, bakker of timmerman. Daar was niks mis mee. Met visser zijn, dat was dan wel. Ja, als je vader het deed, dan ging je maar weer terug. Een beetje van, en dan zei je vader, en, hoe is het met die rabbi? Ja, ik ben gezakt. Hij neemt me niet. Hij neemt me niet. Het is voorbij. Nou, ga dan maar vissen. Hè? Nou ja. Nou, dan ging ze al, als zo'n jongen wel geaccepteerd werd, dan was het, volg mij. Ja, je mag me volgen. Meer niet, geen muziek erbij, geen dinges, gewoon volg me, gaan we achter me aan. En dat betekende meteen een totaal andere levensstijl. Weg van huis, weg van vader en moeder, weg van je eigen synagoge waar al je jeugdvrienden zaten. En dan was het gewoon weg, want die rabbies waren constant onderweg. Je werd helemaal toegewijd aan die rabbi. Je ging hem volgen, luisteren, meediscussiëren en natuurlijk vragen beantwoorden en weder vragen beantwoorden tot je er helemaal, dat doet een tweejarige. Ik heb kleinkinderen van twee die zeggen, opa waarom en waarom is dat dan? En dan geef je een antwoord, ja maar waarom is dat dan? Nou eigenlijk is dat heel goed, laat hem maar vragen. Dat is een oriëntatie hè, die zo'n kind krijgt. En er was een uitdrukking in die tijd en die zei, laat het stof dat achter de rabbi dwarrelt je helemaal bedekken. Dus, want die man die liep nogal snel, dat waren van die pittige kereltjes, en er dwarrelde stof en dan liep hij erachter. En dan zat je helemaal onder het stof van die rabbi. Nou, en dat was dan. En dat was niet zozeer om een lesje te leren, maar wat ik al zei, veel vragen. En wat wist die student? Hoe interpreteerde hij alles? In hoeverre begreep hij wat de rabbi bedoelde? De diepere kennis van het leven, van de Torah, van God. En dan werd hij zijn partijgenoot. Eigenlijk was zo'n rabbi was een coach. Wel een hele intense coach. Je zal zo gecoacht worden. En ik noem wel eens een moderne uitdrukking voor coach, hè, piloot. Ik ben jarenlang vlieginstructeur geweest. En dan had je dus zo iemand, ik zat dan rechts, hè, want links, dat is dan de plek waar de leerling dan zit. En dan, ja, en dan wist je soms al bij de eerste les, dan wist je ook al, dit wordt hoop werk. Dit wordt hoop werk. Zelfs op de grond gingen ze sturen, nou, er gebeurt niks. Hè. Als je met een vliegtuig op de grond je stuur draait, er gebeurt er helemaal niks, dat moet je met je voeten doen. Nou, dat is zo'n andere gedachte, dat je met je voeten moet sturen. Tegenwoordig kinderen van tegenwoordig hebben zo'n ding, hè? Die zitten dan in die sturen met hun voeten. Maar dan moest je dus, ja, dan leerde je en dan leerde je en dan ging het door vallen en opstaan. En heel veel fouten, ontzettend veel fouten. Heel veel, vooral, er waren mensen die waren dood zenuwachtig als ze moesten leren om in een overtrek, zo'n stolsituatie, dat je zo'n neus richt je dan echt op de hemel en dan wacht je tot zo'n toestel echt neerklapt. Dat is zo leuk. Dat is echt, dat is heerlijk is dat. Word je lekker gewichtsloos. Poeh. Maar die student die zat, stuurtrilt een beetje, dat hoort erbij. En dan later, na zo'n les, na een tijdje, na een paar lessen, en dan was zo'n leerling, werd hij al vertrouwd. Dan zei ik, nou, we gaan nu een stol maken. Zit op 900 meter hoogte. Ja, trek die neus maar omhoog. Verder. Door nog even. Dan hielp ik af en toe even mee, zo. Dan klapt die extra. En dan kregen ze vertrouwen. Nou, waarom is dat nou? Waarom ben je zenuwachtig? Wat is nou de oorzaak, zeiden we dan na afloop, dat je zo zenuwachtig bent? Ja, dat ik neerstort. Ja, maar dat is de bedoeling dat je neerstort. En dat je eruit komt. Later leerden we mensen zelfs in tol vluchten. Dus dat een toestel in een vriel raakt. Dat die echt zo... Oh, dan moet ik even oppassen. In een tolvlucht. En dan moet je leren, niet bij alle toestellen, die mogen dat niet. Hoe kom je daaruit? En daar kan je uitkomen. Met bepaalde vliegtuigen. Bij sommige vliegtuigen moet je het niet doen. Dan kom je niet meer uit. Die toestellen waar u mee naar Amerika vliegt en zo, dan moet je dat niet mee doen. Dat is niet gezond. Maar wat mooi om dat vertrouwen en dat te zien opgebouwd worden. En om dan, ja, als coach, als je medestander, je partijgenoot, een volgeling volwassen te zien worden. Nou, hoe ging dat met Rabbi Jezus? Hij liep langs het water, hij was 30 jaar oud, ongeveer. Het was de leeftijd dat kon ook, dan was je volwassen. In Nederland hebben we al mensen van 30 die dat nog steeds niet zijn, maar het maakt niet uit. Met 30 volwassen. En dan ziet hij Simon Petrus en Andreas. En wat zijn ze aan het doen? Ze zijn aan het vissen. En wat betekent dat? Dat je gewoon niet goed genoeg bent. Dat je er niet bij hoort bij die upperclass. Die volgen de rabbies. En ze waren gesjeest voor het toelatingsexamen. Ze faalden de test. En er zat zelfs een collaborateur met de Romeinen zat erbij. Nou, die was helemaal gesjeest. En die ging dan maar met de Romeinen meewerken. En Jezus roept die niet genoeg, goed genoeg, de not good enoughs, kun je dat zo mooi in het Engels zeggen, de gesjeesde, die roept die, volg mij. Kunt u zich voorstellen wat dit voor die jongens betekende? Kunt u zich in die context die ik geschilderd heb voorstellen wat dat betekende, dat er een rabbi was, Jezus was gekleed als rabbi, was bekend als rabbi, dat die zei, volg mij, hè, toch? Wauw, dus ik mag toch terstond, dat is het sleutelwoord van het boek Marcus, ik weet niet hoe het in de nieuwe Bijbelvertaling is, dat geloof ik meteen, het woord meteen. Meteen lieten zij hun netten achter. Dat was niet omdat Jezus zo mooi was, omdat hij blauwe ogen had, want die had hij niet. Ja, ik ben een keer in Afrika geweest, in een dorpje waar zendelingen wonen en hing een wandkleed. En dan zag je allemaal vreselijk lelijke geborduurde schapen. Die zagen er echt niet zo vrolijk uit. Met Jezus met blauwe ogen. Ik zeg, je moet dat ding meteen van de muur halen. Want hij had die niet. Maar goed. Ze lieten hun netten meteen achter. Dit is mijn kans. Hier is een rabbi die zegt, kom, volg mij. Maar wat zegt Jezus eigenlijk? En dat is nou de context. Ik geloof dat jij kunt worden zoals ik. Mooi, hè? En dat wist hij na die vastentijd, toen wist hij van de Vader, van ik ga ze uitkiezen, één voor één, die 12. En jullie kunnen worden zoals ik. Hij ziet ze zitten. Ze kunnen doen, ze kunnen gaan doen wat hij doet. Ze kunnen worden wie hij is. Volgen is eigenlijk synoniem voor worden als ik, in het geval van Jezus. Jezus heeft het ook in Matthäus 10 over, dat is een eer voor een discipel om te worden als zijn meester. Nou, en zo doet Jezus dat bij allemaal. Jacobus en Johannes zitten in de boot. Hoe oud zijn ze? 16, 18, 20, zullen niet heel oud geweest zijn. Ook weer van die examenzakkers. En die waren veranderd. En daar gaat hij de hele wereldgeschiedenis mee veranderen. Wat een prachtige context. Jezus kiest ze één voor één uit. Hij laat zijn macht zien en dat doet hij in de eerste plaats in hun eigen omgeving. Hij haalt ze er niet echt meteen uit. Dan gaan ze weer eens vissen. Petrus is wel eens ontmoedigd, dan gaat hij weer terug met vissen. Zoekt Jezus hem toch weer op. Ik vind dat zo mooi. Ja, snapt u nu ook of snappen? Maar kun je nou ook enigszins bevatten wat het is als ze in die storm, op dat meer, die boot die gaat keer, die vissersboot, bam. En dan komt Jezus over het water wandelend en dan zit Petrus daar natuurlijk, huh? spook, oh nee, het is Jezus. Heeft u dat ook wel eens gehad? Of dat je denkt van, wat is dat nu? En dat je later ontdekt van, nee, maar dat was de Gods hand. Nou, dat hadden hun ook. En het ging alleen heel snel, want het bleek Jezus te zijn. En die zegt tegen Petrus, kom maar. Hoe dan als je die verhouding tussen volgeling en rabbi, tussen discipel en rabbi, dat je zegt, dat doe het, pas, boem. En hij ging hupsieke erachteraan, niet nadenkend, tot hij eventjes ging nadenken van wat ik doe, dat kan ik helemaal niet. En ik doe het wel, maar ja, hè, wat ben ik nou aan het doen? Nou ja. Iemand heeft ooit eens gezegd, ik vind dat een beetje link, de Heer zegt, kleingelovige tegen Petrus. En toen heeft iemand wel eens gezegd, waar was hij nou kleingelovig in? In Jezus? Ik denk het niet, want hij stapte uit die boot. Ja, dat vergeten we, je ziet alleen maar schilderijen dat hij erdoor zakt. Vind ik niet eerlijk. Hij heeft gelopen. Huh? En dan zakt hij. Ja. Jezus die, ik ben even de lijn kwijt. Hij zegt, Petrus verloor niet zijn geloof in Jezus. Hij verloor zijn geloof in wie hij was, samen met Jezus. Nou, dat is een interpretatie. Dat leg ik bij u neer, denk er eens over na. Maar, Jezus die koos dus zijn gezellen. Dit is een oud woord. En ik was dit aan het voorbereiden en toen dacht ik echt dat woord gezellig. Nou, gezellig. Dat is een onvertaalbaar woord in andere talen. Maar het woord gezel, dat wordt al in onze taal, is dat al 1000 jaar geleden voor het eerst gebruikt. Mooi, hè? Het is al 1000 jaar in gebruik. En je hebt dus een timmermansgezel. Je hebt een handwerksman, een ambachtsman, die is een gezel voordat hij meester wordt. Je hebt een gezelschap. En eigenlijk kun je dat vergelijken met een band of brothers. En sisters, ja. Mensen samen binden, die samen zijn, die samen volgen. En Paulus die zegt, word dan mijn navolger. Moeten we allemaal zo doen als Paulus? Nee, dan zegt hij zoals ik Christus navolg. Mooi is dat, hè? Dus hij zegt, word mijn navolger zoals ik hem navolg. In Efeze zegt hij, wees dan navolgers van God. Navolgers, discipelen, leerlingen. Het woord navolger is navolger, dat is sumimeter. Dat is het Griekse woord, sumimeter. Dat betekent een mede, samen, sumi. En een meter is nabootsen, imiteren. Een mede-imiteerder. En dat doet Paulus. Paulus die is daar een voorbeeld van. Die geeft bijvoorbeeld Timotheus, moet je dus 1 en 2 Timotheus pakken. Dat is een leuk huiswerkje voor deze week. Pak eens 1 en 2 Timotheus en zet eens een getalletje bij alle opdrachten die Paulus aan Timotheus geeft. Ik kan u zeggen, ik heb er nu 67 gevonden. Iemand zei wel eens, ja, wat wil de Heer nou van mij? Ik zeg, nou, kijk eens naar wat Paulus tegen Timotheus zegt. 67 en ik zeg, misschien zit er ook wel eentje voor jou bij. En het is echt verbazend wat voor een instructies hij geeft. En Paulus liet zien hoe hij volgde, hoe hij dat deed, waarmee hij het moeilijk had, hoe hij streed, hoe hij overwon. Als hij het moeilijk had, hoe die bijvoorbeeld acteerde in de gevangenis. Nou, stel je voor, je hebt een meester, je hebt iemand die is jouw rabbi, en jij volgt hem, en die wordt opgepakt, zit in de gevangenis. Dan ben je toch wel nieuwsgierig. Hoe doet hij het nou? Hoe gaat hij daarmee om? Want dat gaat mij vast ook een keer gebeuren. Nou, dan leer ik daar wel van. Want je kunt natuurlijk denken dat, en ik weet heel veel gemeentes, en dat is heel goed, hebben bijbelstudies. Jullie hebben ook kringen, zag ik overal, dat is fantastisch. Maar Nederlanders hebben soms de neiging om, ja, een beetje die definitie te bevestigen die ik wel eens gehoord heb van een Amerikaan over Nederlandse theologen. En die zeiden, theologen in Nederland hebben meer theologie per vierkante centimeter hoofd dan welke andere natie. Ja. En soms denk ik, dat is alleen maar theorie, het is de Bijbel. Ja, de Bijbel, maar hoe ga ik ermee om? Hoe interpreteer ik dat? Wat is de praktijk hiermee als ik het moeilijk krijg? Of hoe ga ik met mijn financiën om? Ja? Hoe ga ik ermee om als ik weerstand krijg, als ik kritiek krijg? Ja? Hoe bad Paulus? Wat bad hij nou precies? Hij zet zijn gebeden, zet hij ook vast. Oh, dan hoef ik niet precies hetzelfde te bidden. Maar het is wel ontzettend mooi. Hoe was hij bewogen? Paulus was aardig. Hij heeft het over hoe aardig hij was, maar ook over hoe streng hij was. En dat hij tegen mensen zei, nou, die moet je de gemeente uitgooien, maar eigenlijk met het doel om later weer te omarmen, maar van als buitenstaande. Hoe wijs was hij? Hoe ging hij met wijsheid om? En weet u, dat is de taak van de gemeente. En het is fijn om zondags bij elkaar te zijn en bijbelstudie te houden door de week en alles. Maar hoe ga je nou om met je gezin als je met je tijd zit? Je hebt alle twee een baan, het huis is hartstikke duur, de kinderen moeten op allerlei cursussen. En hoe doe je dat nou allemaal? Dan is het zo fijn als je voorbeelden hebt. Voorbeelden. Mensen die zelf ook nog worstelen, maar die net even iets verder lopen. Ja, want toen ik vlieginstructeur was, kon ik ook niet alles doen, hoor. Ik heb steeds meer geleerd, vooral van de fouten van die leerlingen. Maar goed. Zoek goede voorbeelden. Geen bittere, negatieve, wettische zuurpruimen. Oh, sorry. Nee, want dan krijg je van die mensen die... En die weten het allemaal precies, zwart-wit denken en zo. En hoe zit dit dan? Nou, dat zit zo en je moet het zo, zo, zo. Nee, nee, nee. Mensen die omarmen en die zeggen, nou, zo deed ik dat. Of zo heb ik mijn kinderen opgevoed. Of zo heb ik het fout gedaan. Zei ooit eens een bankdirecteur. Die zei ze, waarom heeft u zulke goede beslissingen in uw leven genomen? Want u staat bekend als hele goede beslissingen. Hij zegt, omdat van de meeste beslissingen die ik maakte, 50% niet goed was. En daar heb ik van geleerd. En daarom zijn ze nou wat beter. Zo. Dus je leert met elkaar. Je bent in een leerproces. Je bent discipelen van Jezus, maar in een soort discipelschap, in een coaching en een mentoring die je nodig hebt. Ieder in je leven. En ik kan daar zelf heel veel over vertellen, over mensen in mijn leven. Ik heb er zo'n stuk of 6. In het buitenland, in Colombia, in Ecuador, in Nederland. In mijn jeugd daarna, mensen die ik af en toe nog aan de lijn heb. En dat is bijzonder mooi om te zeggen, hoe deed jij dit nou? Want ik zit daar nu middenin. Wat is dat mooi. Als hij jou roept, als zijn discipel, dan gelooft hij dat je als hem kunt zijn. En nou is het de vraag, wie kies jij? I choose to follow you, maar zijn er ook coaches en mentoren in de gemeente waar je op af kunt stappen? Want daar groei je van. Niet ik en de Heer en ik zoek het zelf al allemaal uit. Nee, dat is niet genoeg. Daar geeft God die band of brothers voor, die gemeenschap samen, die discipelen, die club, dat gezelschap. En dan mag het ook gezellig zijn en af en toe vliegen de vonken ervan af. Hebben we ook wel eens gehad. Dat je echt, dat je botst met elkaar. En toen zei een keer iemand, ja, er is wrijving, daar ben ik blij om, Jan, dat er wrijving is. Want waar wrijving is, is warmte. Want we blijven van elkaar houden. We blijven, gooien elkaar niet weg. Er zijn mensen in de gemeente, die zijn er misschien nu niet meer. En die ga ik ook niet veroordelen. Maar die zijn het dan ergens niet mee eens. Er is één puntje en meteen, vroom. En dan, nee, ik ga naar een andere club. En dan gaan ze weer naar een andere club. Of naar een ander. Oh. Maar daar leer je juist van. Je leert juist van om een ander te accepteren in dat, die hele beweging. Stel vragen, stel elkaar de vragen. En daar leer je van. Wilt u leerlingen zijn? Wilt u weer doorgaan met uw discipel zijn? Of anderen te discipelen? Dat is wel een merkwaardig iets. Hè? In Nederland bestaat dat werkwoord niet. In het Engels is het to disciple. Huh? In het Spaans is het discipular. In het Nederlands zeggen ze discipelen maken. Ja, je maakt geen discipelen. Die zijn er al. Maar het is dus het discipuleren. Maar dat klinkt dan weer zo van... Discipline? Ja, nee. Dus ik weet het niet. Misschien moeten we een nieuw woord... Hè? Coachen. Moeten we uitvinden. Maar dat is de taak. En dat is de boodschap die ik heb voor vanmorgen, dat de Heer zegt, kom, het grote wonder, kom, volg mij. En dat Hij ons uitkiest. En dat wij ook elkaar mogen uitkiezen. Dank u, Heer, voor uw woord. Dank u dat u Petrus, ondanks zijn vele fouten, maar dat u doorgegaan bent met van hem te houden. En hem te corrigeren, en hem lief te hebben, en hem te omarmen. En Vader, u bent een groot, groot voorbeeld. Heer, u bent de bron van liefde. Bij u, Heer, in u vinden wij dat. En dank u wel dat u de Heer bent boven alles, de Heer boven de gemeente. Dat we u mogen volgen en elkaar, in Jezus' naam. Amen. Als je klapt, laat dat voor de Heer zijn. Dat is, ja, hoeft niet. Goed.